Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we de schriftlezing en de te zingen psalmen van deze dienst te noemen. We lezen vanmorgen Marcus 14, vers 27 tot en met 52. We noemen nu Marcus 14, vers 27 tot en met 42. We zingen psalm 3. Vers 1, psalm 69, vers 2 en 4, psalm 89, vers 14, en psalm 138, vers 4. Wij zeggen nu schriftlezing Marcus 14, vers 27 tot en met 52. En de psalmen voor vanmorgen zijn psalm 3 vers 1, psalm 69 vers 2 en 4, psalm 89 vers 14 en psalm 138 vers 4. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting mogen staan in de naam des Heren, die hemel en aarde uit niets heeft voortgebracht, die trouwen houdt, eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk wat zijn hand begon. Amen. willen deze dienst voortzetten met elkaar te zingen uit de derde psalm, psalm 3, en daarvan het eerste vers. Psalm 3, vers 1, hoe vreselijk groeit, o God, het saamgezworen rot, dergenen die mij drukken. Zij maken niet alleen de opstand algemeen, om mij mijn kroon te ontrukken. En wat er verder volgt uit psalm 3, het eerste vers. Is uit het Marcus-evangelie, het Marcus-evangelie, het 14e hoofdstuk, de verzen 27 tot en met 52. Dus Marcus 14, vers 27 tot en met 52, doch vooraf de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. En Jezus zeide tot hen: gij zult in deze nacht allen aan mij geërgerd worden, want er is geschreven: ik zal den herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. En Petrus zeide tot hem: of zij ook allen geërgerd werden, zo zal ik toch niet geërgerd worden. En Jezus zeide tot hem: voorwaar, ik zeg u, dat heden in deze nacht, eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, gij mij driemaal zult verloochenen. Maar hij zeide nog des te meer: al moest ik met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. En insgelijks zeiden zij ook allen. En zij kwamen in een plaats, welker naam was Gethsemane. En hij zeide tot zijn discipelen: zit hier neder, totdat ik gebeden zal hebben. En hij nam met zich Petrus en Jacobus en Johannes, en begon verbaasd en zeer beangst te worden, en zeide tot hen: mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe, blijft hier en waakt. En een weinig voortgegaan zijnde, viel hij op de aarde en bad, zo het mogelijk ware, dat die uren van hem voorbij ging. En hij zeide: Abba, Vader, alle dingen zijn u mogelijk, neem deze drinkbeker van mij weg, doch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. En hij kwam en vond hen slapende, en zeide tot Petrus: Simon, slaapt gij? Kunt gij niet 1 uur waken? Waakt en bid opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En wederom heen gegaan zijnde, bad hij, sprekende dezelfde woorden. En wedergekeerd zijnde, vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwart, en zij wisten niet wat zij hem antwoorden zouden. En hij kwam ten derde male en zeide tot hen, slaap nu voort en rust, het is genoeg, de uur is gekomen. Zie, de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan. Zie, die mij verraadt is nabij. En terstond, als hij nog sprak, kwam Judas aan, die een was van de twaalven, en met hem een grote schare met zwaarden en stokken, gezonden van de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen. En die hem verriet, had hun een gemeen teken gegeven, zeggende, die ik kussen zal, die is het, grijpt hem en leidt hem zekerlijk heen. En als hij gekomen was, ging hij terstond tot hem en zeide, Rabbi, Rabbi, en kuste hem. En zij sloegen hun handen aan hem en grepen hem. En een dergenen die daarbij stonden, het zwaard trekkende, sloeg den hoge dienstknecht des hoge priesters en hieuw hem zijn oor af. En Jezus antwoordende zeide tot hen, zijt gij uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een moordenaar om mij te vangen? Dagelijks was ik bij u lieden in den tempel lerende en gij hebt mij niet gegrepen. Maar dit geschiedt opdat de schriften vervuld zouden worden. En zij hem verlatende zijn allen gevloden. En een zeker jongeling volgde hem, hebbende een lijnwaad omgedaan over het naakte lijf. En de jongelingen grepen hem. En het lijnwaad verlatende is naakt van hen gevloden. En zij leidden Jezus heen tot den hoge priester. En bij hem vergaderden al de overpriesters en de ouderlingen en de schriftgeleerden. En Petrus volgde hem van verre tot binnen in de zaal des hoge priesters. En hij was medezittende met de dienaren en zich warmende bij het vuur. En de overpriesters en de gehele raad zochten getuigenis tegen Jezus om hem te doden en vonden niet. Want velen getuigden valselijk tegen hem en de getuigenissen waren niet eenparig.
Gemeente, verootmoedig ons voor het aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, u getuigt in uw woord dat de hemel uw troon is en dat de aarde de voetbank uw voeten is. En dat u verder getuigt dat waar zou gij lieden mij een huis bouwen. Wil u ons leren dat u neerziet op de gebrokenen en verslagenen van hart. En zij die voor uw woord beven. Wil u in dit morgenuur zoals we hier zitten en staan, onze harten doorzoeken laten ondervinden dat we onder de hemel wonen, dat we de aarde bewonen, maar dat er van nature geen plaats is in ons hart voor de woorden van u en de waarheid. Onderwijs ons, Heren. We menen vaak wijs te zijn, daar we van nature alleen maar dwaasheid hebben. Wil u ons, zoals we ons vertonen, niet aanzien, maar ons hart aanzien. En dat ook in ons leven bekendmaken. Dat we niet langer meer ons anders voordoen dat we zijn, maar openbaar zullen komen. U ziet neer op de verslagenen van geest, de arme mens die niets meer heeft om zich te bedekken, en zij die voor uw woord beven. Heren, één ding is nodig. Wil u dat ons niet onthouden? We zijn op reis naar de eeuwigheid. De godsontmoeting is aanstaande. Wie weet hoe spoedig we voor u moeten verschijnen en rekenschap af moeten leggen van al onze daden. En de uitkomst kunnen we nu al weten. Als we niet anders hebben dan wat we van nature in ons hart omdragen, zal het eeuwige rampzaligheid teweeg brengen. Maak ons ernstig met het leven. Geef dat we de tijd zullen waarnemen die u ons geeft. En de tijd is maar handbreed gesteld in het licht van de eeuwigheid. Er kan geen vrije tijd zijn als u ons hart laat zien en dat er dan een haaste en spoedige geboren mag worden of alreeds zijn. Wil u onder de jeugd in de gemeente die lust verwekken die de wereld niet kan bieden en waar velen wel in opgaan, maar ten diepste hun ondergang bewerken? De ware rust in God door Christus. Het is geen zware, zwarte godsdienst, maar een leven van vreugde en blijdschap des harten. Mocht u de jonge lui in ons midden daarvan doordringen, gelijk de jongelingen die in de eerste christengemeente ook veelal met vreugde hun weg gingen, ondanks alle spot, haat, nijd, hoon en tegenstand van tijdgenoten. De duivel is listig genoeg om ons te verleiden, te misleiden en ons de eeuwige ondergang te begeleiden. Wil u ons verlossen? Geef ook aan de ouderen onder ons dat ze leren zien, voor zover we het nog niet gezien hebben, dat de dood niet het einde is, maar het begin van een eeuwigheid die nooit meer eindigt. Heren, hoewel de zon nog over ons opgaat en we in de natuur niet kunnen zien, toch uw licht schijnt nog. Zo kan het ook zijn in onze harten, dat de nevels van alle beslommeringen van de wereld ons hart verduisteren. Maar wil u dat nog eens doen opklaren? Geven dat er een recht verstand mag komen van God en goddelijke zaken, en dat we zo u mogen kennen, vrezen en liefhebben. Geef ons nog wat we niet verlangen en wat we veel al nooit om vragen: onderworpenheid aan u. Verlost te worden van onze eigen wil en verenigd te worden met uw wil, die alleen goed is, ook voor ons. Heere, gedenk deze gemeente. Huis Gods, Bethel, wil het in het hart bestendig maken, dat u daar woning wil maken waar geen woning is. Dan zal het een ware godsdienst zijn, die ons ook door de doodsjordaan zal vergezellen en eenmaal zonder verschrikken voor u de levende God stellen. Heere, geef nog in dit morgenuur dat uw woord en getuigenis nog haar eigen kracht zal willen doen. Dat het gaat doen wat of het zegt. En wat u zegt is waar, waarachtig en zeker. Verwaardig ons allen nog en geef een uurtje in uw gunst naar de trouw van uw verbond. Dat vragen wij u om Jezus wil. Amen. Gemeente, voor de collectezang zingen we Psalm 69, vers 2 en 4. Psalm 69, vers 2 en 4. Men telt veel eer de haren van mijn hoofd dan hen die mij doch zonder oorzaak haten. Men zoekt mijn dood, geen onschuld kan mij baten. Hen zie ik sterk, maar mij van kracht beroofd. En het vierde vers, mijn broederen ben ik vreemd, door elk onteerd en onbekend, de zonen mijner moeder. Vind onder hen nog schutsheer, nog behoeder. En wat er verder volgt uit Psalm 69, vers 2 en 4. is waar wat we gezongen hebben. Het is zeker waar. Ik heb geweend. Mijn ziel heeft steeds gevast. Maar dan, daar staat iets achter. Heeft God gehoord? Is het opgelost? De psalmdichter moet zeggen: ik word er meer met smaadheid overladen. Gods kind aan het woord. Geweend, gevast, zich onderworpen aan God. En wat gebeurt er? De hemel gesloten. Ik word er meer met smaadheid overladen. Het is een gang die Gods volk leert dat God niet altijd hoort op hun tijd, maar vaak door smaad, verdrukking, hoon en spot toch de uitkomst laat komen op het onverwacht, ongedacht en zonder eigen prestatie. De psalmdichter heeft geleerd dat de opgang door de ondergang geleerd wordt. De opgang gaat aan de ondergang niet vooraf, maar die volgt. We hebben gelezen uit Marcus 14, een gedeelte, de lijdensgeschiedenis, al is het lijden van de Heere Jezus al begonnen bij zijn geboorte. Toch willen we in dit morgenuur stilstaan bij de verzen 50 tot en met 52. Dus Marcus 14, de verzen 50 tot en met 52. En zij hem verlatende zijn alle gevloden. En een zeker jongeling volgde hem, hebbende een lijnwaad omgedaan over het naakte lijf, en de jongelingen grepen hem. En hij het lijnwaad verlatende is naakt van hen gevloden. De hof van Gethsemane verlaten. De hof van Gethsemane verlaten. Als eerste de vluchtende discipelen. Als tweede nog één volgeling. En als laatste punt door allen verlaten. Dus de vluchtende discipelen, nog één volgeling en door allen verlaten. Het is Marcus de evangelist, Johannes Marcus genoemd, die woonde in Jeruzalem. En deze Johannes Marcus is door de prediking van Petrus in het hart gegrepen. We kunnen dat vinden in 1 Petrus 5, waar Petrus hem noemt mijn zoon. Niet een natuurlijke zoon, maar een geestelijke zoon. En dus deze Marcus door Petrus onderwezen was niet alleen door God bekeerd, maar zijn moeder, de godzalige Maria, heeft ook geleerd wat heel veel Joden niet wisten, dat de Messias hier in het hart geboren moet worden. En dat is ook bij haar gebeurd. Maria stelde haar huis open voor alle die Gods woord wilden horen. En we weten dat uit de geschiedenis van Petrus, die gevangen is genomen en die opgesloten is en 's nachts door een engel wordt gewekt en wordt uitgeleid uit de gevangenis. En dan zijn weg vervolgt naar het huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus. En wat waren ze daaraan doen in dat huis? Daar was een gezelschap. Ze waren aan het bidden, staat er. De smeekbedens werden opgezegd tot de God des hemels. En als Petrus daar aankomt en op de deur klopt en de dienstmaagd komt en ziet daar Petrus staan. Van schrik rent ze terug en vertelt het aan de biddende kleine gemeente die daar in dat huis is. En u zal zeggen, nou, daar hebben ze om gebeden. Ze hebben gebeden om de vrijheid van Petrus, om het behoud van zijn leven. Daar zullen ze dus vast wel van overtuigd zijn dat God het hoort. Niets is minder waar. Ze geloven het niet. Ze bidden ergens om en ze geloven het nog niet dat het gebeurt. Want ze zeggen, het zal zijn engel wel zijn. Hij kan het niet wezen. En toch om gebeden. Maar Petrus komt binnen. En hij vertelt het. Hoe de Heere hem verlost heeft. Uit de gevangenis. Niet door mensenhanden. Maar uitgeleid door God. Deze Marcus is getuige geweest van zeer veel wonderdaden des Heren. Een bevoorrecht man. En deze Marcus is ook nog eens verlicht door de Heilige Geest om een evangelie op te schrijven en na te laten, ook voor ons, ook tot op de dag van vandaag. In vers 27 staat: ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. En als Petrus herstel, als de Heere Jezus dit zegt, zegt Petrus: dat zal u niet gebeuren. Daar zullen wij wel voor instaan. De schrift zal vervuld worden. En wat de Heilige Geest heeft op laten schrijven, wat ik eenmaal heb gesproken, blijf vast en onverbroken. Dus de herder zal geslagen worden. De schapen zullen verstrooid worden. En toch zegt Petrus nee. En er staat achteraan, insgelijks allen, al de discipelen, 4 jaar omgewandeld, bijna 4 jaar. De Heer Jezus heeft ze onderwezen. Ze hebben zijn wonderen gezien. En ze geloven hem niet op zijn woord. Is dat nou de kerk? Zijn dat nou zijn discipelen? Moet dat nou zo? Petrus zegt: u gelooft toch niet dat we u in de steek laten? Petrus wil het voor de Heer Jezus opnemen. Hij wil eigenlijk zeggen: we zullen wel zorgen dat u niet omkomt. Is dat een sterk geloof? Iemand die zo getuigt van dat zal u niet geschieden? Het zijn wel bekeerde mensen. Ook Petrus. Zeker bekeerde mensen. Daar gaan we niet aan twijfelen. En toch zeggen ze. Het zal u geenszins geschieden. Waar ontbreekt het meestal aan bij de meeste van Gods volk, vooral in de eerste tijd van het leven? Als God de mens arresteert en bekeert, dan heeft hij nog zoveel wat hij goed wil maken en wat hij wil doen voor de Here. Maar zelfkennis, door zelfkennis komen we erachter dat het waar is. Zonder mij kunt gij niets doen. Zelfkennis. Godskennis, maar ook zelfkennis. Het zal u niet geschieden. En toch gebeurt het. Want daar staat niet voor niets dat Jezus de pers alleen zal treden. En niemand van de volkeren is met hem. En als we ons een ogenblik verplaatsen in de tijd waarin dit gezegd is, en de Heer Jezus dit aan zijn discipelen heeft verteld, en ondertussen in de hof van Gethsemane zijn beland, in alle rust, buiten Jeruzalem, buiten alle drukte, een ogenblik daar vergaderd om te bidden, maar ook opdat er een geschiedenis zou gebeuren die wij alle kennen. Het wordt wat drukker in de hof. Er komt een gezelschap. Ja, daar loopt iemand voor aan. Dat lijkt wel een beetje op een predikant. Dat is iemand die jarenlang met de Heere Jezus heeft omgegaan. Het is zelfs een discipel. En deze discipel, bekend als Judas, zijn naam betekent Godlover, een hele mooie naam. Hij komt de hof binnen. Judas wist van die plaats. Ze waren er al vele malen geweest om te bidden, om de eenzaamheid op te zoeken, om God te zoeken. En Judas is niet alleen, hij heeft nog een gezelschap bij. Nou, 3 jaar met de Heer Jezus omgegaan, Jezus opzoeken met een gezelschap, dat zal wel goed zitten. Dat zullen wel mensen zijn die ook wat van hem willen leren. En zo laat Judas het ook voorkomen. Alleen, het is wel vreemd, maar ze hebben een aantal wapens bij. Zwaarden, stokken. Het is eigenlijk onbegrijpelijk. Judas, die eerst uitgezonden is geweest door de Heere Jezus, en gezegd, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Heeft het evangelie gepredikt. Heeft zelfs macht gekregen om mensen te genezen. De duivelen waren hun onderworpen, staat er. En dan komt Judas de hof binnen. Recht op Jezus aan. En hij kust hem. Vriendschappelijk denken de anderen, maar nee toch. Er zit verraad in. En nou, nou komt het erop aan. De rollen zijn wat omgekeerd. De Heere Jezus wordt gegrepen. Wat doen de discipelen? Ze hebben nog even daarvoor gezegd, het zal u geenszins geschieden. Volgen ze Jezus? Jezus volgen, dat gaat wel, zolang die wonderen doet. En dat weten we vanuit de Bijbel. Vooral die eerste tijd, als die op aarde zijn openbare optreden begint. En hij doet vele wonderen. Duizenden aan duizenden volgen hem. Ja, dat is aangenaam. U volgt mij om de wonderen, zegt hij. Maar niet omdat ik het brood des levens ben. En nu zijn de rollen omgekeerd. Er zijn er niet veel meer die Jezus volgen. Hoe moet dat? Weet u daarvan? Jezus volgen? Ik heb net gezegd in het begin, de schriften zullen vervuld worden. Hij heeft de pers alleen getreden, staat er in Jesaja. Zouden we dan wijzer zijn dan de hemel? Zouden de discipelen dan een handje helpen? Nee, ze moesten leren dat hij de enige was die inderdaad de pers zou treden. Het is heel toepasselijk. Gethsemane betekent letterlijk olijfpers. Er was in die omgeving, Jeruzalem, heel veel wijngaarden, olijfbomen en alles wat vruchtbaar was, groeide op de hellingen rondom Jeruzalem. En er waren inderdaad heel veel wijnpersbakken of olijfpersen. En een olijfpers, die brengt vrucht, sappen voort door verdrukking op de olijven. En Jezus is daar verdrukt, vertrapt, gehoond, gesmaad. Hij wordt onder de voet gelopen door zijn eigen volk. Ook door ons? Mag ik het zo eens vragen? Wordt Jezus ook door ons onder de voet gelopen? Begrijpt u mij? Alle jaren zijn wonderen gezien. Dat ging aardig. Zo'n Jezus begeren we wel. Niemand durft iets tegen hem op te nemen. En als er iets gevraagd wordt, heeft hij altijd een woord om ze te ontmaskeren. Dat is wel aantrekkelijk, zo iemand. Maar nu, ja, door ons onder de voet gelopen. En toch is het zo. Van nature gaan we voorbij aan Jezus. Zwaarden en stokken, de menigte zwelt aan en hij wordt meegenomen. Uitwendig door het volk, opgehitst door de overpriesters, hoge priesters en schriftgeleerden, maar inwendig door de toren Gods. Want hij gaat een weg. En ik hoop dat u dat ook mag ondervinden. Dat hij niet zomaar is gegaan. Niet zomaar is geleden. Niet zomaar de pers alleen heeft getreden. maar dat zijn lijden, zijn sterven, zijn striemen ook u en mijn genezing zou zijn. Hij is de zaligheid van de kerk aan het uitwerken. Zou je dan niet stil worden als dit gebeurt? De duivel slaat zijn kans. Hij denkt het te winnen. Maar hij gaat het verliezen. Want hij, de mensenmoorder der beginnen, denkt Jezus om te brengen. Maar het zal een eeuwige winst teweeg brengen. En toch, Jezus zal de lijdensbeker tot de laatste druppel ledigen. Wat denkt u? Hadden de discipelen moeten blijven in de hof? Hadden ze zich allemaal op moeten stellen als van: we zullen voor u strijden? Ze hebben ook moeten leren, al is het achteraf, dat het zijn vrijmachtig welbehagen was om de Zoon te zenden, de Zoon te overleveren aan de, in de handen van de vijanden, als een rantsoen voor velen. Ik heb net iets genoemd over de kerk als ze in de eerste tijd, als God de mens arresteert. Daar is al heel wat vooraf gegaan. In de zin dat we weten wie we zijn. Zondaren, zondaressen. Haters van God. En dat God ons niet haat omdat we hem haten, maar dat er een andere verhouding tot stand komt. Niet uit de werken, maar uit genade. Uit zijn verdiensten zalig worden. Dat is een godsdienst waar de wereld van walgt. Waar alle godsdiensten op de wereld tegen zijn. Omdat in de hele wereld iedereen bezig is om wat te doen. Om wat te presteren. Om wat te zijn. Om God te behagen. Hun God. Maar deze God schenkt uit goedheid zonder pijl het eeuwig zalig leven. Uit zijn verdiensten zalig worden. Dat is een smartelijke les voor de kerk. Zalig worden is geen handje helpen. Dat is niet iets doen voor God. Dat blijkt hier wel. Ze gaan de hof uit. Nee, ze vluchten. Er is niemand die hem bijstaat. Niemand. Er staat niet voor niks in de schrift: vijanden worden met God verzoend. Enkele weken geleden ontmoet ik een kennis die had in het ziekenhuis gelegen in de Randstad. En deze kennis van mij, een vriend, weet wie God is. Weet wie hij zelf is. En mag ook weten, door de Heilige Geest geleerd, wie Christus is. En deze oude vriend, in het ziekenhuis opgenomen, komt te liggen op een kamer waar tegenover hem een ruige zeeman ligt. Ook al wat op leeftijd. En die man had heel zijn leven geleefd voor zichzelf. Spotten, vloeken, Het was niet om aan te horen tot in het ziekenhuis toe. En op een gegeven moment, die vriend van me komt uit bed en een dag later, hij loopt naar dat bed van die man toe, van die ruige zeeman. Hij zegt: weet je wel wat voor pijn dat kan doen wat je allemaal zegt? En hij kijkt hem aan. Hij zegt: want je loopt, ik zeg het misschien iets oneerbiedig, maar het was wel duidelijke taal, ook naar die zeeman toe. Je loopt met je platvoeten over datgene heen wat voor mij heilig is. Wat voor mij rein is. Die zeeman die kijkt hem aan. En hij geeft geen antwoord. Maar hij zegt: ik heb je nou zo eens 2 dagen geobserveerd. Maar waar haal jij nou die gemoedsrust vandaan? Want die oude kennis van me, die lag daar niet in angst en beven. Dus hij vraagt: waar haal je nou die gemoedsrust vandaan? Hij zegt: dat is voor jou een vraag en voor mij een weet. Hij dacht: ik ga niet gelijk met een godsdienstig praatje beginnen. En hij zegt: maar ik heb jou ook geobserveerd. Hij zegt: en jij hebt helemaal geen rust. Want je loopt van je bed naar het raam, dan naar de wc, weer naar het raam, dan naar je bed. Hij zegt: jij hebt geen rust. Ja, hij zegt: dat klopt. Ik heb geen rust. En dan zegt hij, ze hadden zo wat heen en weer gepraat: gezien je ziekte heb je nog hooguit misschien 10 jaar te leven, misschien iets meer. Maar nou heb je heel je leven gedaan om je eigen zin te doen en je eigen vermaak te zoeken. Hij zegt: en dan kan je misschien nog 10 jaar op halve kracht volhouden, maar dan houdt het wel op. En dan gaat die vriend vertellen waar je nou waarlijk de rust kan vinden. Hij zegt: dan moet je bij God wezen. Hij zegt: dat is de enige die je rust kan geven. Hij zegt: want als je zo doorgaat en je moet voor God verschijnen. En dat wist die man enigszins, dat er inderdaad na de dood iets zou komen. Hij zegt: dan moet je voor God verschijnen. En dan rekenschap afleggen van alles wat je gedaan en misdaan hebt. En toen zei hij: als God dat bij mij moet doen, dan zal het wel een tijdje duren. Want ik heb heel wat verkeerd gedaan. En toen zei die oude vriend, hij zegt: nou, hij zegt, wat jij verkeerd gedaan hebt, dat weet ik ook in mijn hart. Want alles wat jij verkeerd doet, alles wat je tegen God doet, dat leeft ook bij mij van nature van binnen. En dan ging hij, want de aandacht was wel gekomen naar wat nou precies die rust was. Toen ging die oude vriend vertellen hoe hij aan die rust gekomen was. Hoe God hem overwonnen had en van een vijand een vriend had gemaakt. Want vergeet dat niet. Vijanden worden met God verzoend. Geen vrienden, want die zijn we van nature niet. Al doen we ons soms voor als vrienden. Dus hij ging dat vertellen aan die man en die had er zoveel indruk maakte dat. Dat in ieder geval het vloeken gestopt was. En het nog aangenaam was daar op die kamer. Vanwege de aandacht van deze ruige zeeman die met God en gebod geen rekening had gehouden. 60 jaar lang zijn eigen zin gedaan. Gaat nu toch wat inbinden en luisteren naar deze man, die oude vriend. En bij het weggaan van het uit het ziekenhuis, die zeeman mag wat eerder weg, hij loopt langs zijn bed en hij pakt zijn handen vast en zegt: ik wil je hartelijk bedanken voor wat je gezegd hebt. Hij was er van onder de indruk. En nu wil ik iets zeggen waar het eigenlijk om gaat. Toen voelde die oude godzalige vriend. Hij zegt: toen voelde ik iets. Wat Abimelech ook zei. Abimelech zei: ik heb merkelijk gezien dat God met u is. Ik heb merkelijk gezien dat God met u is. Toen ging die oude vriend leren dat hij niet iets moest doen, maar godzaligheid, eerbaarheid, ootmoed, Gods naam en Gods daden prijzen is geen prestatie, maar is een leven in zijn gunst. Als God ons het leven schenkt, dan volgen daaruit de vruchten die hem aangenaam zijn. Hij had geen gevoel van: nou heb ik eens iemand de les geleerd. Maar hij zegt: ik heb merkelijk ondervonden dat God met mij was. En dat maakt wel een verschil. En dat hebben de discipelen ook geleerd. Dat God degene was die Jezus geleid heeft. En er is er nog één volgeling. Die is nog niet weggelopen. Die ene volgeling. In vers 51. Een zeker jongeling volgde hem. Jezus door alle verlaten. Maar die ene, die volgt hem. Nou, dat zal wel heel oprecht zijn. Dat moet waar zijn. Enkele denken dat het Marcus is geweest. Dat kan. Dat kan. Het staat er niet bij, maar dat kan. Want hij woonde in Jeruzalem. Maar het staat er niet bij. En een zeker jongeling volgde hem, hebben een lijnwaad omgedaan over het naakte lijf en de jongelingen grepen hem. Wat is er gebeurd? Jezus is Gethsemane uitgegaan, de scharen met stokken en met zwaarden die lopen achter en om hem heen om hem niet te laten ontsnappen. Want hij moest naar Caiaphas, hij moest nog geoordeeld worden. Want zo één moet opgeruimd worden, die zich Gods zoon laat noemen. Het Kedrondal door, Jeruzalem van doden werken weer binnen. En dan naar Annas en Caiaphas, maar onderweg met die joelende scharen, u kunt het zich voorstellen. Het was nog donker. Door de straten van Jeruzalem. En daar ligt daar een jongeling die hoort die bende aankomen. En hij wordt nieuwsgierig. Wat gaat er om? En hij gaat uit zijn bed, doet gauw een linnen lijfrok om en loopt achter de scharen aan. Deze jongeling. Zou waar maken wat er vandaag aan de dag veelal gezegd wordt. Je moet Jezus volgen. Je moet Jezus volgen, wat er ook gebeurt. Je moet je aan Hem overgeven en je moet Hem achterna lopen. Het lijkt of deze jongeling waar gaat maken wat er vandaag aan de dag niet alleen, maar ook veel gezegd wordt. Volg Jezus. Ga achter Hem aan. U weet nog wat er staat in het Oude Testament. En niemand van de volkeren was met hem. Zou God toelaten. Veronderstel dat het Marcus is geweest. Dat er nog één lam achter de achter de herder aan zou gaan. Misschien tot zijn vertroosting en tot zijn bemoediging. Nog één van zijn keurlingen die hem in de lijdensweg bijstaat. Tot troost. Zou God dat nou niet toelaten? Hij zou de pers alleen treden. Niets en niemand bij hem. Wat ik eenmaal heb gesproken, zegt de Heer, blijf vast en onverbroken. Waar blijven we nu? Met hen die zeggen, je moet Jezus volgen. Dat gaat wel aardig als de wonderen gebeuren. Maar volgen in zijn lijden, in zijn sterven, opdat dat de betaling zou zijn voor de kerk het leven te verwerven. Voor hen die geen leven in zich hebben. Dat is hier gebeurd. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden, naar zijn vrevenbond getoond. En dat is een les. En dat hoop ik dat u ook mag kennen of ondervinden in uw leven. Dat wij er buiten vallen, er uitgezet worden. Niets en niemand was met hem. Hij alleen zal zijn werk volenden. En dat betekent niet dat we maar met onze handen over elkaar zullen zitten. Want dat doen we van nature al. Al lijken we soms heel druk bezig te zijn. Met alles en nog wat. God ontdekt ons. Onderwijs ons. Aan datgene. Wat niet in ons hart opkomt. Om uit zijn verdiensten zalig te worden. En dat is een geheim. Daar gaan we straks nog wat van zeggen. Maar we zullen eerst met elkaar zingen. Uit Psalm 89. En daarvan het 14e vers. Psalm 89, vers 14. Dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreden, bezoeken met de roep en bittere tegenheen. En dan komt het. Doch over hem mijn gunst en goedheid nooit doen ende. Niet feilen in mijn trouw, nog mijn verbond ooit schenden. Ik zal nooit herroepen, hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Hetgeen uit mijn lippen ging, blijf vast en onverbroken. 89, vers 14. Thank you. Wat raad zou u geven aan deze jongeling? Wat raad zou u geven aan deze jongeling? Hij wordt gegrepen. Naakt naar Jezus lopen. Of naakt van Jezus weglopen. Wat raad zou u geven? Wil u volgeling zijn? Wil ik volgeling zijn? Dat is een lastige vraag, omdat we al weten wat er gebeurt. Maar zou u volgeling willen zijn? Wat raad zou u geven? Deze jongeling. Naakt naar Jezus toe gaan. Die alles is. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Heb nog nooit iemand weggewezen. Naakt naar Jezus gaan. Of naakt van Jezus wegvlieden. Weet u waarom Gods volk vaak zo'n moeilijk leven heeft? Omdat ze volgeling willen zijn. Ze willen ook nog wat doen. Ze willen ook nog wat zijn. En er is een geslacht dat steeds talrijker wordt. Zij geloven stellig dat ze naar Jezus moeten vluchten. En dat ze ook naar Jezus zullen vluchten. Dat geslacht wordt steeds talrijker. Vluchten naar Jezus. Ik ben misschien nogal vragerig, maar ik heb nog een paar vragen. Zou het vrije genade zijn? Als er iets van ons bij is, wat God zou aannemen, zou het soevereine liefde zijn, als het onze keuze nog is, zou het louter ontferming van God zijn, als we onze helper te hulp zouden schieten. Zou het vrije genade zijn als we zelf naar Jezus zouden vluchten? Ja, zeg maar, wat is dat nou weer voor een vraag? Nou, dat is geen vraag, want hier staat het antwoord. We hebben het net gelezen en u kan het met me meelezen. En hij, vers 52... het lijnwaad verlatende is naakt van hen gevloden. En waarom staat dat hier? Omdat de schrift wederom vervuld zou worden. Niemand zou de pers met hem treden. De betaling van de kerk is door hem alleen opgeluisterd. Hij is degene die het rantsoen zal betalen en geven aan hen die zijn verschijning hebben liefgekregen. Eeuwige liefde openbaart zich hier. En dat is het geheim van de kerk met de grote K. God ziet om naar weglopers, zoals wij van nature zijn. Weglopers van God, vluchtelingen van God. We laten hem in de steek als het aan ons ligt. En zouden we dan nog iets met onze godsdienst op hebben? Zouden we God nog willen bewegen? door doen en laten, door hem te vragen, te zoeken naar de oude paden, waar de goede weg is. Ja, doet het maar. En dat is de goede weg. Maar hij zal leren dat hij zijn eigen kinderen brengt op de plaats waar hij ze hebben wil. Bunyan heeft geleerd dat het pak van zijn zonde alleen door Jezus van zijn schouders kon genomen worden. Niet door een ander. Al waren er honderden over de muur geklommen, die in een eigen gekozen weg ook de weg des hemels bewandelden. Bunyan heeft geleerd in een rechte weg dat de schuld die ontdekt wordt alleen door hem eraf gehaald kan worden. Door hem gezuiverd. Dat is een weg. Het werkverbond is doen en laten. Mensen, dat zit ons in de natuur. We zijn bezig. Heel onze godsdienst van nature is opgebouwd uit doen en laten. U schrikt niet. Nou, ik schrok wel toen dat openbaar kwam in mijn leven. Want je zou denken dat het God ging behagen. Dat het God aangenaam is iets te doen. Maar de deugden en eigenschappen van God worden alleen door hemzelf vervuld. Ik zal het voor de jongelui wat eenvoudiger zeggen. In het paradijs is er is iets gebeurd en dat is iets wat we vaak overslaan. Daar wordt gezegd door iemand die een aantrekkelijk aanbod doet: eet, eet en je zal als God wezen. En Eva hoort dat en ja, dat klinkt niet onaannemelijk, als God wezen, meer weten nog als nu. En wat gebeurt er? Ze had een vrije keus. Alles in Eva was op God gericht. Ze was Gods schepsel. Ze had het vermogen om God te dienen samen met Adam. En wat doet Eva? Ze luistert, ze eet. En gebeurt er dan iets? Ja, er gebeurt wel wat, want ze gaan gelijk naar de man toe. Adam eet. En Adam overreed door zijn vrouw, eet. En dan staat er iets opmerkelijks. Toen werden hun beide ogen geopend. Adam at en gelijkertijd werd ook bij Eva de ogen geopend in de zin dat ze naakt was, zonder God, zonder hem op de wereld, alles kwijt, waren gerechtigheid, heiligheid, alles verloren. En de kennis van God was verdwenen. Werkverbond is door de mens verbroken, maar God heeft er geen streep door gezet. Hij eist nog steeds wat hij aan de mens heeft toegezegd, in een verbond heeft besloten. En daarom is de Heere Jezus gekomen. Om niet door mensen geholpen te worden om die prijs voor God te betalen. Nee, die mensen kunnen niet meer werken. Die zijn uit het werkverbond uitgezonderd. Die kunnen God niet meer behagen. U kunt het niet meer. Ik kan het niet meer. Daarom is hij geboren om ten eerste de liefde Gods, de eeuwige wil des Vaders, te behagen. Want de eerste plaats van Jezus' komst op aarde is: Vader, ik kom. En wat staat er dan? Om uw wil en welbehagen te doen. En uw wet is in het midden van mijn ingewand. En die wet gaat hij vervullen. In een rechte weg. Zonder de mens. Uit vrije gunst gaat hij dat schenken. Maar wel in een weg van recht en gerechtigheid. Buiten de mens om. Zonder hem kunt gij niets doen. Genade is laten doen. Zalig worden. Zaligheid geschonken krijgen. Bekering is ontdekking wie we zelf zijn. En wie God wil zijn. En God wil zijn die hij is. Een vriendelijke ontfermer. En dat past niet in ons hart. Want wij zijn haters van God. Van natuur. We walgen van vrije genade. Ik zeg het misschien wat kort door de bocht. Maar ik hoop dat u mag weten. Dat de Heere zelf. Die vijandschap gaat wegnemen. Want als we nog denken dat we Jezus volgen. Dan zijn we nog in het werkverbond bezig. Om iets voor God te doen. Maar uit genade zalig te worden. Is niet meer achter Jezus. Niet meer hem bijstaan. Maar door zijn verdiensten zalig worden. Het is niet egoïstisch. Maar het is een weg. Waarin hij de eer zal krijgen. Door u alleen. Om het eeuwige welbehagen. Veel gezongen. U ook waarschijnlijk. Maar het is een hele les in ons leven. Om dat te leren. Door u alleen. Dat is wel nodig. En daar hebben we de tijd voor gekregen. U en ik. Zoals we hier zitten. In deze kerk. De tijd gekregen. Niet om de tijd te verspillen. Om de tijd in eigen zinnen door te maken. Maar om te mogen ondervinden, te leren, te vragen, te zoeken. Heren, wat wilt gij dat ik doen wel zal? Eén woord. Paulus voor zijn bekering ging zelf alles doen. Heer, ik zal u volgen. Hij had alles gereed. Om iedereen te vervolgen die tegen de wetten Gods inging, naar zijn inzicht. Hij was op weg naar Damascus om al die dwaalgeesten, want zo noemde hij ze, die christenen, die dwaalgeesten, met een touw uit hun huizen te sleuren, vast te binden, om te brengen. En dan wordt hij geveld, gearresteerd, door God geleerd. Heb al 100 keer gebeden, misschien wel 1000 keren, aan de voeten van Gamaliel. De kostelijkste leer ontvangen. En dan gaat het gebeuren, wat hij nog nooit geleerd had. Om te vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Niet meer, Heere, wat zal ik voor u doen? Moet ik u nog volgen? Heere, wat wil gij dat ik doen zal? Dat is de weg van de discipelen. Niet meer achter hem aan, maar leren, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Die vraag mogen u en mij bezighouden. Invulling door God laten geven, dat we daar niet zelf mee aan de slag gaan, maar zullen wachten op de Heere, die nog nooit heeft gezegd, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen, maar wel in een rechte weg. God maakt het ons bekend, tot eer van zijn naam. En we hopen vanmiddag nog een uurtje in zijn gunst te mogen ondervinden. Ook onder dit dak, tot eer van zijn naam. Amen. We zullen eindigen met dankgebed. Heere, wil u nog geven dat al onze werkheiligheid door u te neergeslagen mag worden. En dat we in ware godzaligheid opgevoed. Opgevoed en onderwezen worden. Het is niet aangenaam om alleen maar te ontvangen zonder te geven. En toch is het een rijke boodschap. Een rijk evangelie. Alleen voor armen. Afgetopte, uitgeleefde, uitgefrustreerde, uitgewerkte zondaren, zondaressen. Maak dat ook in ons leven, dat we niets meer kunnen, niets meer willen, dan alleen maar U mogen kennen als de regeerder in ons leven. Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? Geef dat nog in ons leven te mogen vinden, dat we die weg zullen gaan wandelen. Een weg tegen vlees en bloed in. Maar dat is wel de kruisweg. En de kruisweg leidt naar de hemel. De kruisweg is de hemelbaan. Maar daar wil vlees en bloed niet aan. Onderwijs ons, bekeer ons en geef ons, dat we U mogen leren kennen als een vergevend God. Dat vragen wij U om Jezus wil. Amen. We willen deze dienst besluiten met het zingen van Psalm 138, het daarvan het vierde vers. Psalm 138, vers 4. Als ik omringd door tegenspoed, alles wat God in ons leven gaat leren, dat is vaak tegenspoed, bezwijken moet, schenk Gij mij leven. Is dat mijn vijands gramschap brandt, Uw rechterhand zal redding geven. De Heer is zo getrouw als sterk, Hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. Psalm 138, het vierde vers. de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde nog blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Heilige Geest, zend uw troost nog neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.